Gemeente, de schriftlezing is in deze dienst ook weer uit Lucas 15. En in de dienst van voorbereiding op het heilig avondmaal hebben we stilgestaan bij de jongste zoon uit de gelijkenis van morgen. Bij de vader, de liefdevolle vader. En vanavond gaat het in deze dienst over de oudste zoon. En we lezen Lucas 15, de versen 20 tot en met 32. Lucas 15, vanaf vers 20 tot en met 32. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader. En werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten, brengt hiervoor het beste kleed en doet het hem aan. En geeft een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten. En brengt het gemeste kalf en slacht het en laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. En zijn oudste zoon was in het veld. En alzo kwam hij en het huisgenaakte hoorde hij het gezang en het gerei. En tot zich geroepen hebbende, een van de knechten vraagde wat dat mocht zijn. En deze zeide tot hem, uw broeder is gekomen. En uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond weder ontvangen heeft. Maar hij werd toornig en wilde niet ingaan. Zo ging dan zijn vader uit en bad hem. Doch hij antwoordende zeide tot de vader, zie, ik dien u nu zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden en gij hebt mij nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. Maar als deze uw zoon gekomen is, die uw goed met hoeren doorgebracht heeft, zo hebt gij hem het gemeste kalf geslacht. En hij zeide tot hem, kind, gij zijt altijd bij mij, en al het mijne is het uwe. Men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn, want deze uw broeder was dood, en is weder levend geworden, en hij was verloren, en is gevonden. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, de tekst voor de prediking in deze dienst van nabetrachting op het heilige avondmaal vindt u in Lucas 15 en daarvan de versen 28 tot en met 32. Lucas 15 vanaf vers 28 tot en met 32. Maar hij, dat is die oudste zoon, werd toornig. En wilde niet ingaan. Zo ging dan zijn vader uit en bad hem. Doch hij antwoordende zeide tot de vader, zie, ik dien u nu zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden. En gij hebt mij nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. Maar als deze uw zoon gekomen is, die uw goed met hoeren doorgebracht heeft, zo hebt gij hem het gemeste kalf geslacht. En hij zeide tot hem, kind, gij zijt altijd bij mij, en al het mijne is het uwe. Men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn, want deze uw broeder was dood. En is weder levend geworden. En hij was verloren. En is gevonden. Het gaat vanuit deze tekstwoorden over de oudste zoon, oftewel de andere zoon. En natuurlijk dezelfde vader, waar het vanmorgen ook over ging. En we staan in de eerste plaats stil bij een stellige weigering. In de tweede plaats bij een liefdevolle nodiging van de vader tot die oudste zoon. En in de derde plaats bij een wettische houding. Een stellige weigering, een liefdevolle nodiging en een wettische houding. Gemeente, jong en oud, hebt u wel eens een verloren zoon gezien? Als het in deze diensten rondom het heilig avondmaal gaat over die bekende gelijkenis van de verloren zoon, dan moeten we ons afvragen, ja, maar wie is nu die verloren zoon? Is dat de jongste? Ja, dat was die wel, dat weten de kinderen wel. Hij was weggegaan, verloren. Maar in dat vergelegen land kwam die tot inkeer, tot omkeer, tot terugkeer. En we hoorden vanmorgen hoe hij met liefde door de vader ontvangen werd. Nog voordat hij zijn schuldbelijdenis kon uitspreken, kwam de vader op hem af. Hij zag hem van verre. Ja, hij zag hem al ver in dat vergelegen land. De vader kwam naar hem toe. Hij rende naar hem toe. Hij omhelsde en kuste hem. Dat is de liefde van de vader. En wie die liefde vanmorgen aan zijn tafel opnieuw of voor het eerst mocht proeven en smaken, die kan daar niet over uit. Net zoals die verloren zoon er niet over uit kon dat hij zo ontvangen werd door zijn vader. Hij had het niet verdiend. Hij had verdiend dat de vader nooit meer naar hem zou omzien. En nu dit. Hoe is het mogelijk dat God zo'n zondig mensenkind die alles erdoor gebracht heeft, die de gaven van de Heere verkwanseld heeft, want alles wat we hebben ontvangen, dat hebben we toch van de Heere ontvangen. En wat doen we daarmee? Dat God nu zo'n zondig mensenkind niet wegstuurt, maar met liefde ontvangt, vergeving schenkt en blijdschap toont. Gemeente, laten we toch niet gering denken over wat er in deze gelijkenis gebeurt. En vooral wat de Heere ons daarmee wil leren. Want niet alleen de omhelzing en de kus zijn tekenen van de vergeving, maar ook dat kleed wat hij omkreeg. Dat beste kleed, de ring en de schoenen. Alles getuigt van de aanneming als zoon door de vader. Je hebt misschien wel dat prachtige schilderij in de kerkbode gezien. Dat schilderij van Rembrandt. Van de thuiskomst van de verloren zoon. U moet er maar eens naar kijken. En denken aan de gelijkenis. Wat een wonder. En dan dat gemeste kalf. Ongetwijfeld had die vader heel wat kalveren. Maar het gemeste kalf, dat was een kalf waar bijzondere zorg aan besteed werd. Wat extra veel voedsel kreeg, zodat het goed kon groeien. En als er dan een bijzondere gebeurtenis was, dan werd dat gemeste kalf geslacht. En klaargemaakt om opgegeten te worden. Dat gebeurde niet zomaar. Nee, dan moest er iets heel bijzonders zijn. Wel, dat is nu aan de hand. Want de Vader zegt het ook, deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. De teruggekeerde zoon krijgt het beste wat er is. En wat is het beste wat een zondaar ontvangen kan tussen wieg en graf? Wel Christus en al zijn weldaden. Want daar wijzen al die gaven en goederen op niemand anders dan Christus alleen. We zouden kunnen zeggen dat is de derde zoon uit de gelijkenis, die niet met name genoemd wordt. Maar wel waardoor alles mogelijk is, de Heer Jezus Christus. Gemeente, bijzonder dat de Vader die geschenken klaar had staan. Het beste kleed wat op maat was. Ik zei vanmorgen misschien wel zijn eigen kleed. De ring die om zijn vinger paste. De schoenen waar hij in kon. Het kalf dat op stal was vet gemest. De dienstknechten moeten het alleen maar halen en klaarmaken. Ja, en wee degene die het afwijst, maar zalig degene die deze geschenken door het geloof mag ontvangen. Wat een vreugde in die woning. Wat een blijdschap bij de Vader. En wat een dankbaarheid bij die verloren zoon dat hij daar zo mag zitten aan die tafel. Ja, als een verloren zoon of dochter thuis komt, ook in deze tijd, dan is er toch blijdschap en dankbaarheid. Nee, het is geen verloren zoon meer. Want de Vader zegt, deze mijn zoon, hoort u het? Niet deze mijn huurling, maar deze mijn zoon was verloren en is gevonden. We moeten spreken over de gevonden zoon. Gevonden door de Vader. Gemeente, zijn we ook zo al als een verloren zoon of dochter teruggekeerd. Ja, ten diepste gevonden door de Vader. Want ook in deze dienst zoekt hij het verloren, het weggedreven. En de Vader heeft maar één verlangen, dat u tot hem terugkeert voor het eerst of weer opnieuw. Met de belijdenis van wie je bent, wat je gedaan hebt. Gemeente, het was vanmorgen avondmaal. Sommigen mochten aangaan. Anderen niet. Bleven thuis of waren elders. Als u niet kon, als u niet mocht of wilde aangaan, hoe hebt u dan op uw plaats gezeten? Was dat met een heilig verlangen, met een gebed in het hart? Heere, trek me, zo zal ik u nalopen. Of deed het u helemaal niets? Heb jij je schouders opgehaald en gezucht? Duurt de dienst toch lang? Of hebt u zich inwendig wat boos gemaakt toen u zag wie er deelnamen aan het avondmaal? Dat kan namelijk ook. En over zo iemand gaat het in het laatste deel van deze gelijkenis. We lezen in vers 28 over de oudste zoon. Maar hij werd toornig en wilde niets ingaan. Jongens en meisjes, deze oudste zoon is aan het werk op het land. En op zekere moment kijkt hij op, wat hoor ik toch? Wat is er toch aan de hand? Hij hoort zingen, hij hoort muziek. Wat zou er toch zijn? En als hij dat zo hoort, ja, dan wil hij er meer van weten. En dan roept hij een van de knechten en dan vraagt hij, wat is er toch aan de hand? En dan zegt die knecht: je broer is thuis gekomen. En je vader heeft het gemeste kalf geslacht omdat hij hem gezond weder ontvangen heeft. Gemeente, deze jongen is keurig thuis gebleven. Heeft trouw zijn werk gedaan. En als zijn jongste broer thuis komt, is hij ook bezig op de akker. Straks dan zal hij alles ontvangen. En als hij dan hoort wat die knecht zegt: uw broeder is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht omdat hij hem gezond weder ontvangen heeft. Ja, dan zouden we verwachten dat er zou staan: en verblijd zijnde daarover ging hij mee. Je broer, na zoveel jaren misschien wel, is weer thuis. O, wat een wonder. Maar we lezen het tegenovergestelde. Maar hij werd toornig. Hij wordt boos. En wil niet ingaan, hij wil niet naar binnen gaan. Gemeente, dat is wat. Je broer al zo lang van huis en u thuis gekomen in gezondheid en daar dan niet met blijdschap naartoe willen gaan. Hij sluit zichzelf buiten het feest, bewust en opzettelijk. Nu is hij ook een verloren zoon, te goed voor het feest. Geen genade nodig, omdat hij geen zondaar is. Hij werd toornig. Het grondwoord geeft aan dat hij absoluut niet van plan is om naar binnen te gaan. Maar waarom wordt hij dan boos? Wat is nu de oorzaak van zijn kwaadheid? Wel, het is uiteindelijk een gemis aan liefde, een gemis aan zelfkennis. We zien in deze oudste zoon een keurig mens waar niets op aan te merken valt. Nee, hij heeft niet zulke slechte dingen gedaan als zijn broer. Al die tijd van zijn afwezigheid is hij trouw doorgegaan met zijn werk bij zijn vader. Hij heeft altijd keurig in het gareel gelopen, als een slaaf, maar zonder liefde. Zonder liefde tot zijn vader. En hij denkt, als iemand nu zo ontvangen wordt als zijn broer, ja, dan is hij het toch wel als de oudste zoon. En boos weigert hij om naar zo'n feest te gaan. Denk je dat ik bij zo iemand aan tafel ga zitten? Die zijn geld, al dat geld, opgemaakt heeft. Ja, hij zegt straks tegen zijn vader dat zijn broer het geld ook met de hoeren heeft doorgebracht, opgemaakt. Een losbandig leven heeft zijn broer geleid. Bij zo iemand ga ik niet aan tafel zitten. Gemeente, ons wordt een spiegel voorgehouden. Op wie lijken wij? Lijken wij nu op die jongste zoon die teruggekeerd is bij de vader? Of lijken we op die oudste zoon? Want u weet wel wie de Heer Jezus met die oudste zoon bedoelt. Dat zijn de farizeeërs en de schriftgeleerden. Dat zijn die mannen die het allemaal zo precies weten hoe het moet. Zij gehoorzamen Gods wet. En al die andere wetjes die ze erbij gemaakt hebben. En op zich is dat niet verkeerd om Gods woord te gehoorzamen. Daar worden we ook toe opgeroepen. Maar gemeente, Gebeurt dat uit plicht? Gebeurt dat om er iets mee te verdienen? Of gebeurt dat uit liefde? Die fariseeërs en die schriftgeleerden die worden kwaad als iemand genade ontvangt. Zij zijn keurige, onberispelijke mensen die weigeren als een zondaar te buigen. Die oudste zoon wil de geopende deur van het vaderhuis niet ingaan. Maar gemeente, dan horen we een liefdevolle nodiging. Want ook in dit gedeelte en in deze preek moeten we niet blijven steken bij die oudste zoon. Heel duidelijk komt naar voren in dit gedeelte opnieuw de liefde van de vader. Daar ging het om bij die jongste zoon, we hebben dat vanmorgen ook gehoord. Hij stond op de uitkijk. Hij liep zijn zoon, die verloren zoon, tegemoet. Onbegrijpelijke zondaarsliefde, hebben we gezegd. Maar dat zien we ook hier bij deze oudste zoon. Want het is die vader niet alleen om zijn jongste zoon te doen, maar ook om zijn oudste zoon. Het zijn twee zonen van wie de Heere Jezus hier vertelt, maar het is één vader en hij is één in zijn liefde tot beiden. Hij wil ook zijn oudste zoon erbij hebben. En dat begrijpen we toch wel als we kinderen hebben. Dan gaat het niet om één kind als we meerdere kinderen mogen hebben, maar dan willen we ook dat die andere kinderen de Heere mogen leren kennen. O, deze vader heeft niets liever dan dat al zijn kinderen delen in de vreugde van het vaderhuis. Zoals een aardse vader, als het goed is, al zijn kinderen de zaligheid gunt. Jongelui, ik hoop dat jullie dat ook merken. Bij je vader en je moeder, als je die mag hebben. Dat ze je niet alleen een goede baan gunnen, een lieve man of vrouw, maar dat ze je bovenal gunnen en daar ook om bidden, het ene nodig, de Heere te leren kennen, te mogen delen in die zaligheid uit louter genade. De Heere Jezus vertelt dat als die vader hoort dat zijn oudste zoon niet binnen wil komen, hij naar buiten gaat. Ongetwijfeld is die knecht binnengekomen in dat huis en heeft gezegd tegen die vader: uw oudste zoon wil niet komen en is boos. En wat zegt die vader dan? Dan zegt hij niet: nou ja, hij zal straks wel komen. Nee, dan gaat hij uit en dan vraagt hij hem om ook mee te doen. Gemeente, wat is dat wonderlijk. Zo ging dan zijn vader uit en bad hem, vermaande hem, zeggen de kanttekeningen, namelijk dat hij zou inkomen. Of riep hem. Hij zegt niet: dat moet hij zelf maar weten. Laat hem maar. Als hij zichzelf te goed vindt om blij te zijn met de terugkeer van zijn broer, dan kunnen we hem ook eigenlijk niet bij ons feest gebruiken. Iemand die zo weinig begrip heeft voor de blijdschap om het behoud van een verloren mens, hebben we hier niet nodig. Nee, de Heere Jezus laat die vader naar buiten gaan. En zelfs hem bidden. In zijn liefde vernedert hij zich om zijn zoon vriendelijk, maar met aandrang te vragen: kom toch ook. Je hoort er ook bij, jongen. Gemeente, in dit laatste gedeelte van deze gelijkenis schittert opnieuw en misschien nog wel veel meer dan in het eerste deel de liefde van God. U bent erbij opgevoed, bij Gods woord. En u hebt er altijd trouw in meegeleefd. Maar het heilig avondmaal, dat is te groot. Daar acht u zichzelf nog niet goed genoeg voor. En u kwam er iemand met een heel ander verleden. En laatdunkend en minachtend hebt u naar hem of haar gekeken. Hoe bestaat het? O, we zouden er blij mee moeten zijn, zoals de hemel blij is met iedere zondaar die zich bekeert. O, zeker, het moet waarheid zijn. Dat is waar. En het moet ook in het leven openbaar komen. Dat is ook waar. En daar mogen we ook op letten en op toezien, ook zo iemand aan herinneren. Maar hoe is het nu met onszelf? Zijn vriendelijke en dringende nodiging komt vanuit deze gelijkenis ook tot ons. Wij bidden u van Christus wegen, alsof God door ons bade. Laat u met God verzoenen. Gemeente, die vader, die smeekt die jongen om binnen te komen. En doet ons dat niet denken aan de Heere Jezus? Wat zei die wenend over Jeruzalem? Och, of gij ook nog in deze uw dag bekende wat tot uw vrede is dienende. En zo komt hij ook tot u, tot jou en mij. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. In de gestalte van zijn dienstknechten komt God tot een ieder van ons. Verhard u niet, maar laat u leiden. Buig toch voor de Heer. Beleid wie u bent. Of vanmorgen hoorden we hoe de liefde van de Vader hem naar buiten dreef om uit te zien naar de verloren zoon. Opnieuw zien we die Vader naar buiten gaan. En met een hart vol liefde smeekt hij hem ook binnen te komen. Geliefden, zo smeekt de Heer. Verloren zonen en dochters, ook in deze dienst, wend u naar mij toe. En wordt behouden. Want waarom zoudt gij sterven? O, het is de Heere niet alleen om kroegenlopers te doen, schreef iemand. Maar net zo goed om keurige, nette kerkmens. Wat is er moeilijker? Een in schuld verslagen wegloper in de armen sluiten. Of een hoogmoedig en met zichzelf ingenomen mens smeken om te komen. Wat is een groter wonder, een mens redden van goddeloosheid of van eigen gerechtigheid? O, het is allebei een groot wonder, maar het laatste kan nog wel eens groter zijn dan het eerst. Gemeente, wat een onpeilbare zondaarsliefde om zelfs zulke hoogmoedige, trotsaards, zoals die oudste zoon, want wat voelde die zich goed, te smeken om tot hem te komen, te waarschuwen voor de ondergang. Nee, we moeten niet denken dat de Heere Jezus de Farizeeërs niet lief wil hebben. Alleen wat staan ze zichzelf in de weg. En is dat nu ook niet wat in ons leven zo kan zijn? Wat staan we onszelf in de weg? We zijn er veel te goed voor om te buigen. En we achten ons soms mijlenver verheven boven anderen. We dachten dat wij toch de eersten waren die recht hadden op dat feest, net zoals die oudste zoon. God die zou toch blij moeten zijn met ons keurig en nette leven. We doen dit niet en we doen dat niet. We zijn immers goede mensen en nu is er blijdschap in de hemel om zondaren die zich bekeren. Gemeente, in vers 29 en 30 geeft de oudste zoon antwoord op de bede van de vader om naar het feest te komen. En dan horen we zijn, zo heb ik het genoemd, wettische houding. Hij zegt, zie, ik dien u nu zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden, hoort u het. Een en al hoogmoed. En je hebt mij nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. Maar als deze uw zoon gekomen is, die uw goed met hoeren doorgebracht heeft, zo hebt gij hem het gemeste kalf geslacht. Gemeente, nu komt hij voor de dag. Het leek zo'n beste jongen. Zo netjes. Zo fatsoenlijk. Zo medemenselijk. Maar nu breekt zijn hart open. En wat komt eruit? Het eerste waar die zoon het over heeft als zijn vader hem opzoekt is zijn dienst. Hij dient hem nu al zoveel jaren en heeft nooit één gebod overtreden. Kijk, dat is op zichzelf een goede zaak. Die oudste zoon deed inderdaad heel wat beter dan de jongste. We mogen nooit een gedrag als van de jongste zoon vergoelijken alsof dat eerlijker en beter zou zijn. Geen kwaad woord over het dienen van God en het houden van zijn geboden. Maar hij is zich er zo van bewust. Hij laat zich er zo op voorstaan. Hij wijst naar zichzelf. Hij zegt, zie ik. Op wie lijkt hij? Precies op die fariseeër uit de gelijkenis van vorige week. Die fariseeër die vooraan in de tempel stond en ook naar zichzelf wees, die was tenminste niet zoals andere mensen, niet zoals die tollenaars daarachter hem. Gemeente, hoogmoed verblindt. Een hoogmoedig mens loopt met oogkleppen op. Die ziet alleen het gebrek van een ander. Eigen gebrek kent hij niet en erkent hij niet. De zelfkennis ontbreekt en wie zichzelf een beetje leert kennen door de ontdekkende werking van de Heilige Geest, die blaast niet zo hoog meer van de toren. Die zegt niet zo gemakkelijk, ik heb nog nooit uw gebod overtreden, maar die zal ootmoedig belijden. Ook al leef ik niet in uitbrekende zonde, toch heb ik tegen al de geboden van God gezondigd en geen daarvan gehouden, en ik ben nog steeds tot alle boosheid geneigd. Gemeente, deze oudste zoon die beroemt en beklaagt zich daarbij over het feit dat hij nooit een bokje heeft gehad om met zijn vrienden vrolijk te zijn. We zeiden, deze jongen die heeft wel beter gedaan, toch was die niet beter. Want hier laat hij in zijn hart zien, hij had ook best vrolijk willen zijn met zijn vrienden. Bij hem leeft er van binnen niet veel anders dan wat bij zijn broer naar buiten kwam. En dan dat gemeste kalf, dat zit hem dwars. Hij het gemeste kalf en ik nooit een bokje. Hoort u de jaloezie? Ik heb nooit uw gebod overtreden. Gemeente, de oudste zoon denkt alleen aan de uiterlijke onderhouding van Gods geboden. Maar hij overtreedt alleen al in wat hij zegt van zijn jongere broer het gebod van de liefde. Herkennen we ons in deze oudste zoon? Ja, we doen best wel eens wat verkeerd. Maar over het algemeen valt het wel mee en we menen met al onze goede werken toch nog wel voor God te kunnen bestaan. En we kunnen het soms best moeilijk hebben met mensen die rechtstreeks uit de wereld getrokken worden. Maar wat leeft er nu in ons hart? Hebben we ons hart al leren kennen als een vuile bron van wanbedrijf? Bovendien blijkt uit de vraag, omdat Bokje hoezeer deze jongen zijn dienst opvat als loondienst, geen liefdedienst. En hij meent dat hij door zijn dienst recht heeft op het een en ander. Hij spreekt hier als een huurling, als een knecht. Hij dient om loon. Daar zit voor hem geen enkele vreugde in het dienen van zijn vader, net zoals bij de farizeeërs en de schriftgeleerden. Toen de jongste zoon tot inkeer kwam, wilde hij wel een huurling zijn, als hij maar weer thuis was. Maar toen zijn vader hem vol liefde ontvangen had, kon hij niet meer over die huurling beginnen. Het was zijn diepste verlangen om zoon te zijn, zoon van zijn vader in liefde en wederliefde. Maar deze oudste zoon, die weet amper wat liefde is. Ik zat zo te denken, zou die wel eens een echt gesprek met zijn vader gehad hebben? Zou die wel eens zijn zorgen met zijn vader besproken hebben? Kijk, de ene vader is de andere niet, dat is waar. En misschien dat sommigen uit de gemeente deze gelijkenis wel een moeilijke gelijkenis vinden, omdat ze nooit een echte vader hebben gehad of geen vader hebben, zoals een vader zou moeten zijn. Dan is het ook heel moeilijk om God als een liefdevolle, genadige, maar ook een rechtvaardige vader te zien. Deze jongen die heeft alleen maar gediend om loon. De liefde ontbrak. En waar liefde woont, zongen we, gebied de Heere de zegen. Hij meent door zijn trouwe werk toch wel recht te hebben op een bokje. En dat hij alle liefde mist, blijkt ook wel daaruit. Dat hij feest had willen vieren, terwijl zijn vader in grote droefheid verkeerde over het verlies van zijn zoon. Hij had geen oog nog hart voor het verdriet van zijn vader. En hij kon zich zijn blijdschap ook niet voorstellen. Gemeente, hoe is het toch mogelijk dat iemand boos wordt als een zondaar tot inkeer komt? Dat komt omdat hij of zij zelf niet weet wat liefde is. Wat vergeving betekent en blijdschap is. Men kent geen liefde om wat verloren is te behouden. Gemeente, hoe is het in ons leven? Ik vraag het nog een keer, lijken we nu op die oudste zoon of op die jongste zoon? Is het u ook opgevallen hoe die oudste zoon over zijn broer spreekt? Liefde tot zijn broer is er ook niet. Hij heeft het tegen zijn vader, die hij ook niet als vader aanspreekt. Viel me ook zo op bij de voorbereiding. De jongste die zegt, vader, ik heb gezondigd. Maar dat horen we die oudste niet zeggen. Hij spreekt ook niet over mijn broer, maar over deze uw zoon. En daarmee geeft hij haarscherp aan wat er mis is in zijn leven. Hij die keurig thuis bleef en een leven leidde zonder uitspattingen, waar niets op aan te merken viel, heeft geen liefdesband met de vader. Zijn vader is in zijn ogen eigenlijk niet meer dan een baas. Ik dien u nu al zoveel jaren. Dit gedaan, dat gedaan. Hij beroemt zich op zijn lange en goede staat van dienst. Maar uit zijn woorden blijkt dat hij de vader alleen maar heeft gediend om loon. Wat voelt hij zich goed en wat is hij jaloers? Geliefden, we kunnen formeel heel wat godsdienst verzamelen en godsdienstig leven. Maar het komt in de praktijk neer op God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf. Want de dienst van de Heere is een liefdedienst en geen loondienst. En als je toch mag zien uit hoe grote nood en dood, zonde en schuld de Heere je gered heeft. En je ervaren mag dat de Vader je omhelst in zijn eeuwige liefde die hij geopenbaard heeft in zijn Zoon. Dan is toch heel je hart vol van liefde. En dan wil je toch niet anders dan God dienen. Dat het er niet altijd van komt, dat is onze strijd. God dienen doe je met verwondering en blijdschap. Gemeente, zien we die wettische houding van deze oudste zoon. En dan horen we de reactie van de Vader. Hij wil aangeven hoe onbegrijpelijk het is dat deze zoon zo reageert. Kind, zegt de Vader tot hem. Kind. Zo spreekt de Heere ook vanmiddag tot al die oudste zonen en dochters. Degenen die zo lijken op die farizeeërs en schriftgeleerden met hun keurige nette leven. Kind, gij zijt altijd bij mij en al het mijne is het uwe. Dat is het voorrecht van elk verbondskind. Echter door ons ongeloof en onbekeerlijkheid kunnen we dit genaderecht verbeuren. Gij zijt altijd bij mij en al het mijne is het uwe. Is dat dan niet genoeg? Nee, het gaat deze jongen niet om die vader als persoon, maar als middel om straks de erfenis te ontvangen. Niet zijn liefde, maar de materiële dingen die hij krijgt van de vader zijn voor hem belangrijk. Gemeente, voor hoeveel mensen is de hemel niet het belangrijkste? Als ik maar in de hemel kom. Maar het moet ons gaan om de God van de hemel. We willen Gods gaven wel ontvangen. En daar willen we alles voor doen. Maar we willen onszelf niet aan hem overgeven. Ik zei al, we staan onszelf in de weg. Ik hoop dat het komt in ons leven. En laat dat ons gebed zijn tot die overgave aan hem. De Heer Jezus laat de gelijkenis eindigen met nog eens een nadrukkelijke oproep tot de vreugde. Hij laat de Vader zelf zeggen, men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn. Blij om een zondaar die dood was en levend werd. Die verloren was en gevonden werd. Het mag de vreugde zijn van al Gods kinderen. Wat een wonder. Dood in de misdaden en de zonde. Maar levend gemaakt door Christus. Kwijtgeraakt op de wegen van de zonde. Maar gevonden bij het kruis van Golgotha. Van huis weggelopen, kerkelijk of onkerkelijk. Maar nu thuisgekomen in Christus. Voor nu en eeuwig. Men behoorde dan blij te zijn. Gemeente, hebt u al eens een verloren zoon gezien? We zien in deze gelijkenis twee verschillende zonen. De jongste was verloren, maar wordt gevonden. De oudste lijkt behouden, maar is verloren. Hoewel het een vraag blijft of de oudste zoon uiteindelijk ook naar binnen is gegaan. We weten dat niet. Ineens stopt de gelijkenis. En misschien zijn er wel jongeren die denken, ik wou weten hoe het verder was gegaan. Hebben die woorden van de vader het hart van die oudste zoon niet verbroken? Kind, al het mijne is het uwe. Men behoorde dan vrolijk en verblijd te zijn. Is die dan alsnog niet naar binnen gegaan? We weten het niet. Maar wat we wel weten, gemeente, Dat is als er vanmiddag verloren zonen en dochters zijn. Zoals die oudste zoon. O, dan roept de Heer. Ja, dan bidt de Vader in de hemel. Kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Buig je toch voor mij neer. O, dat kan geen uitstel lijden. Want het leven is maar even. Heden, indien gij zijn stem hoort, verhard u niet. Leef niet verder als een fariseer, zonder God en buiten Christus. Maar buig je voor hem neer. O, als je nog lijkt op die hoogmoedige oudste zoon, laat je dan door deze Vader verbidden, gelooft. Zijn hel en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u leiden, want de deur van het Vaderhuis staat nog open. En dat vanwege het werk van die derde zoon, de Heere Jezus Christus. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 95 en daarvan het vierde vers, Psalm 95, daarvan het vierde vers.